Goedemorgen. Ik ga mijn papiertje dicht houden. Ik denk dat het iets anders moet dan dat ik voorbereid heb in ieder geval. Dankjewel broer voor je woord, omdat ik geloof dat het een woord is wat voor de gemeente is. En daar wil ik gewoon op inhaken. En maar gewoon bij gisteren beginnen. Gisteren, ik hoor dat hier ook een mannendag georganiseerd gaat worden, klopt dat? Of stond ik dat nou verkeerd net? Nee, oké. En wat gaan de mannen doen? Luisteren. Man zijn. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat dat inhoudt, maar goed. Nou, wij hebben gisteren op Ammers, zo noemen wij dat, bij ons op Ammers zeggen we dan. Maar op Groot Ammers hebben we gisteren een mannendag gehad. En wat houdt een mannendag op Groot Ammers in? Dat wij met alle mannen die willen meedoen uit het dorp. En dat is al sowieso gaaf. Maar dat ook kerken in dat dorp, wij als evangelische gemeente en de hervormde gemeente in het dorp, hier aan meedoen en ook mee organiseren. En we gisteren met bijna 70 man door de polder heen gelopen hebben. En op drie plekken staan er dan sprekers die je een boodschap meegeven, waardoor je daarna in jouw groep, want die gaan met een groep van een man of 8, loop je die route. En ja, dan is de bedoeling dat je gedurende dat lopen ook eens met elkaar als mannen over de dingen hebt die je meegegeven worden, zeg maar. En gisteren ging dat, ik was een van die sprekers, en gisteren was het verhaal daarin Daniël. Nou heb ik recent hier in Gorinchem, in de gemeente Sion, een keer een preek gehouden over Daniël. En voor mij was dat eigenlijk één groot feest van herkenning, om over die man te spreken. Maar gemeente, zoals het vaker gaat bij God, gaan de dingen wel eens anders dan dat je voorbereidt. Als ik mijn broer vanmorgen hoor vertellen dat hij 2, ik zal het netjes zeggen, karige weken achter de rug hebt. En hoe is het, hoe mooi is het, broer, als je dan weer thuis kan komen. Aan het hart van God kan komen. En terwijl hij dat zat te vertellen vanmorgen, en toen het woord van God daarna achteraan kwam over die rijdans. Gemeente, wil ik gewoon beginnen om te zeggen, wie is er thuis vanmorgen aan het hart van God? Ik geloof dat God ons uitdaagt vanmorgen. Kijk, wij hebben gisteren met die mannen gedeeld over dat drieluik wat Jan Paul ooit beschreven heeft van intimiteit, identiteit, autoriteit. Kennen jullie dat boek van hem? Hij heeft daar een boek over geschreven. Als je het nooit gelezen hebt, doen. Fantastisch boek. Sowieso is Jan Paul een goede schrijver, maar dat is even mijn beeld. Maar intimiteit, de eerste spreker die er gisteren mee begon, die stelde de vraag aan al die mannen die langskwamen, durf je dichterbij te komen? De uitnodiging aan al die mannen aan het begin van de dag, en ik geloof ook voor vanmorgen, was durf je, want we hebben allemaal gemeente, of dat je nou heel dichtbij bent of juist niet, maar wij hebben allemaal een bepaalde afstand tot God. En ik weet niet hoe dat het in uw leven is, maar soms dan mag ik God ervaren als zijnde, als dit God is, dat ik heel dichtbij hem mag zijn, aan zijn hart mag zijn, en ik mag daar altijd zijn. Maar in mijn leven, en dat hoor ik dan ook vanmorgen, en dat is ook waar God vanmorgen over spreekt, in mijn leven gebeuren de dingen waardoor ik afstand creëer naar God toe. En die afstand, dat heeft heel vaak verklaarbare redenen. Maar gemeente, als ik Daniël lees, en ga maar schrijven en ga thuis maar lezen, ik ga niet alle versen, ik ga best veel teksten, bijbelteksten noemen vanmorgen. Die mogen jullie allemaal thuis even lezen. Want ik heb ze inmiddels, ik heb het gisteren het verhaal, dat mag je gerust weten, 6 keer gedaan. Dus dan. Maar Daniël 1, vers 8 en 9 begint met iets fantastisch. Daniël wordt uit zijn habitat getrokken. Hij wordt weggevoerd naar het volk Met beide handen gasten, mensen staat er, die schoon van aangezicht waren. Dus de knappe mannen, die wijs waren. Dus zij hadden een bepaald IQ. Ze waren zeer zorgvuldig geselecteerd door Nebukadnezar om uit Israël weggevoerd te worden naar Babel. En dan komt Daniel als, er wordt geschat 17-jarige ongeveer, maar tussen de 15 en de 20. Hoe oud ben je dan, hè? En zeker in die cultuur, een ventje. Kom je in een andere cultuur en samen met zijn drie vrienden, gemeente, dat is ook al zoiets prachtigs. Samen met zijn drie vrienden, daar zit zo'n prachtige les in. Maar u hoeft geen 10 vrienden te hebben, maar 3 vrienden waarmee Daniel zijn leven deelde. Ik heb me geprobeerd voor te stellen, gemeente, wat die 4 vrienden hebben besproken toen ze lopend, ik wil dat even bewust schetsen voor u, toen ze lopend vanuit het volk, vanuit de habitat waar ze woonden, waar ze familie hadden, waar ze hun leven leefden en liepen naar Babel. Als 17-jarige gasten met elkaar. Weg van de tempeldienst. Weg van de familieleden die ze hadden, ongetwijfeld. En met z'n 4 gemeente, in het begin van Daniel begint het al, maken ze een afspraak. Een voornemen. En ik durf te zeggen, gemeente, inmiddels, je mag gerust weten dat ik het boek Daniel inmiddels aardig. Ik durf te zeggen dat het hele boek Daniel staat op het fundament van Daniel 1 vers 8. Dat ze zich voornamen zich niet te laten verontreinigen. Ik vind het zo'n vet vers. Zulke jonge gasten. Weg uit hun volk. En nemen een voornemen. Ze nemen zich iets voor. Wij moeten eten gaan eten wat niet volgens de spijzigingswetten is van het Jodendom. En we gaan dat niet doen. En gemeente, als u dit Daniel 1 verder leest. Trouwens verder leest. Vers 10, dus hoe ver ben je dan, hè? Dan staat er dat toen neigde God het hart van de hoveling die hun die spijzen zou geven. Dus wat gebeurt er, gemeente? Die 4 vrienden bij monden van Daniel, die nemen zich iets voor, zich niet te laten verontreinigen. En meteen een vers verder lees je dat God gaat reageren op het voornemen van deze mannen. En ik zal u zeggen, gemeente, als u hoofdstuk 1 verder uitleest, dan krijgen zij ander eten, anders dan die andere jongeren. En die hoveling, die is de eerste die verbaasd raakt en die denkt, ze zijn eigenlijk veel gezonder dan de rest. Wat gebeurt hier? Uiteindelijk worden al die wijze gasten, jonge mannen, voor Nebukadnezar neergezet. En dan gaat Nebukadnezar kennelijk een soort examen afnemen. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Maar dan moet je eens lezen, gemeente. Ik kan daar echt heel excited over worden. Dan staat er dat Nebukadnezar tot de conclusie kwam. Want dan zegt hij, deze mannen zijn niet zomaar wijzer dan de rest. Ga maar lezen. Weet iemand het? Toen ik dat de eerste keer las. Er staat, gemeente, dat deze mannen waren 10 keer wijzer dan de anderen. Jullie zitten me echt aan te kijken. Nou en? Ik kan daar helemaal van onder de indruk zijn. Want ik geloof in die reactie die God geeft in overvloed, gemeente. Deze 4 mannen nemen een voornemen. God gaat reageren op hun voornemen. En de wereld om hen heen, bij ogen en bij monden van Nebukadnezar, de man die de macht had in die tijd, die kan niet anders dan tot de conclusie komen dat ze 10 keer wijzer zijn dan de anderen. En er stonden daar geen pipo's, hè, voor zijn troon. Dat waren al mensen die ertoe deden, om het even zo te zeggen. Nou, gemeente, nu jullie. Want je kan het verhaal van Daniël aan één rijgen van dit soort gebeurtenissen. Daniël 2, die droom die Nebukadnezar krijgt. Kennen jullie dat verhaal? Tuurlijk. Maar hij doet iets extreems. Hij vraagt niet alleen om die droom uit te leggen, maar hij vraagt ook om die droom te vertellen. Gemeente, hebben jullie er wel eens over nagedacht wat dat met jullie zou doen als zoiets op je afgevuurd wordt? En dat er een conclusie achter gezet wordt, als je het niet weet, maak ik u een kopje kleiner. Dat was het dreigement van Nebukadnezar. Wat doen deze mannen? Zij zoeken elkaar met z'n vieren op. Daniël mobiliseert zijn vrienden en ze gaan bidden met z'n vieren. En God openbaart Daniël in de nacht, middels een droom, de droom die Nebukadnezar gedroomd heeft, inclusief de uitlegging. Gemeente, dit is de God die wij dienen. Nog steeds. Weet je, Daniël is er niet meer. Maar God is onveranderd dezelfde, toch? Nu jullie. Colossenzen 1 vers 13 zegt iets over wat er met jullie gebeurd is. Wie kent die tekst? Als je hem niet kent, wil ik je vragen om hem van vandaag uit je hoofd te leren. Dick, jij kent hem. Kom op. Grapje. Oh, dat mag ik niet doen, begrijp ik. Colossenzen 1 vers 13. Daar staat dat jullie, toen jullie je leven gaven aan God, of dat het nou een proces was of een moment, dat maakt me even niet uit. Maar er staat dat jullie overgezet zijn. Maar ik wil even precies, er staat daar, jullie zijn overgezet van het rijk van de duisternis. Naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Ik loop even bewust heen en weer. Efeze 2 vers 1 tot 10 bouwt dat prachtig uit. Dat gaan we zo lezen. Maar jullie status, gemeente, zoals jullie hier zitten allemaal, en jullie hebben ooit je hart aan God gegeven. Jullie status is dat jullie overgezet zijn van het rijk van de duisternis. Moet je zien hoe prachtige nuance Gods woord geeft in dat naar het koninkrijk, rijk, koninkrijk, van zijn geliefde zoon. Gemeente, jullie noemen jezelf christenen, toch? Jullie zijn van Christus. Jullie zijn burgers van een rijk, van een geestelijk rijk, wat gebouwd is op jullie redding in Christus. Jullie status is dat jullie overgezet zijn van dat rijk van de duisternis waar wij allemaal toe behoort hebben. Waar heel veel mensen in de wereld toe behoren. Dat vinden we soms niet prettig om te horen, maar het is zo. En op het moment dat wij het offer van Jezus Christus aanvaard hebben in ons leven, zijn we overgezet naar dat koninkrijk van zijn geliefde zoon. En gemeente, daarom irriteert het mij, en sorry voor de woorden, maar dat ik te veel christenen, misschien wel vooral in de Aalderse Waard, dat weet ik niet, maar tegenkomt die dan zeggen van nou, dan ben ik er. Als ik bewoner ben van dat koninkrijk, dan ben ik er. Dan kom ik in de hemel, ticket gekocht, ik mag bij Jezus zijn als ik doodga, klaar. Maar weet je wat is, gemeente? Dat proces dat overgezet, tenminste proces, misschien een moment. Dat moment van overgezet worden, dat noemt de Bijbel wedergeboorte. Daar zit het woord geboren in, toch? Ik weet niet hoe jullie leven is, maar geboorte is gemiddeld het begin. Dus ergens, als wij wederom geboren worden, gezet worden in dat koninkrijk van zijn geliefde zoon, dan beginnen we ergens aan. Aan het leven als burger van zijn koninkrijk. Als het leven als christen. En allemaal zoals jullie hier zijn, hebben jullie de macht gekregen, het gezag gekregen om vanuit dat koninkrijk dingen te doen in deze wereld. Ik moest gisteren in dat rondje van die mannen en die drie termen, intimiteit, identiteit, autoriteit, was ik degene die mocht spreken over autoriteit. En ik vind het een verschrikkelijk woord eigenlijk. Nou ja, oké, okay, vond ik. Omdat het zoiets is van, ik ga het nu even doen. Maar ik ging het opzoeken in de Vandalen en er staat er zoiets als macht hebben of gezag hebben. En toen ik die twee woorden in Gods woord ging opzoeken, algemeen, ik zou het je willen uitdagen om te doen, maar dan kom je verschrikkelijk veel teksten tegen, waarin Jezus ons de macht geeft, het gezag geeft, om bijvoorbeeld in die 70 en die discipelen 2 en 2 uit te gaan en op zieken de handen te leggen. En dan zegt hij, jullie zullen demonen uitdrijven en noem maar op. Dat gezag, die macht heb ik jullie gegeven. En gemeente, dan begint het bij mij te knagen. Want ik merk dan aan mezelf, en we hebben het net gezongen, aan u geef ik alles wat ik heb. Maar dan merk ik aan mezelf dat ik heel makkelijk blijf zitten. En als ik daar het leven van Daniël overheen leg, dan is Daniël, naar mijn beleving, een van de weinigen in de Bijbel waarvan ik niet lees dat hij fouten maakt in ieder geval. Van David lees je dat, van Mozes lees je dat, van Elia lees je dat. Maar Daniël is een soort heilige bijna, als je dat boek leest. Maar hoe komt dat, gemeente? Omdat in alles wat er gebeurt, ook in die geschiedenis rondom die leeuwenkuil, en dat hij zijn God niet mag aanbidden, is er één ding wat elke keer terugkomt. Het voornemen dat hij zijn hart niet laat verontreinigen en dat hij zijn God zal dienen in alles wat er gebeurt in zijn leven. Dus gemeente, als u hier zit vanmorgen en u voelt een bepaalde afstand tussen God en uzelf, dan wil ik u vragen om met onze pianist vanmorgen de keuze te maken om terug te gaan naar het hart van God. En te ontdekken dat God niet van zijn troon gevallen is toen u afstand nam. Dat God u inderdaad ruimte geeft om soms weg te lopen. Een goede vriend van mij heeft recent tegen mij gezegd, die coacht mij een beetje af en toe. En Johan had het even gehad, een beetje te druk gehad. Nou ja, je kent dat verhaal misschien wel, maar ik wel in ieder geval. Dat is een soort soms een repeterend patroon in mijn leven. En dan geeft hij me weer even ongenadig op mijn die. Maar die zegt dan zo liefdevol, hij heet ook Johan toevallig. Hij zegt, Johan, weet je, het is niet erg om te gaan liggen. Soms zijn we gewoon moe. Soms zijn we het even gehad. Soms zijn we inderdaad boos op God. Het is niet erg, hoe hij dat liggen ook omschrijft, het is niet erg om te gaan liggen. Hij zegt maar blijven liggen. Dat is een probleem. En gemeente, als er iemand van jullie hier zit vanmorgen die het gevoel heeft, ik ben gaan liggen, ik vind het allemaal wel prima. Dan wil ik u vragen vanmorgen om in de rijdans te komen. Hoe jong of hoe oud u nou ook bent, om te beseffen dat u een burger van zijn koninkrijk bent, dat u christen bent. Om te beseffen dat u een autoriteit van God gekregen hebt om hem te vertegenwoordigen hier op deze wereld, midden in de wereld. Om in de wereld te zijn, er misschien niet van, en daar kan je ook een preek op zichzelf te houden, maar wel in die wereld te staan. Om uw leven te leven zoals Daniël dat deed, midden in Babylonië. Want als er ergens een omgeving was waarin God niet gediend werd, was het Babylonië. Zijn naam werd zelfs veranderd, hè? Over identiteit gesproken. Zijn naam werd zelfs veranderd naar een God die gediend werd in Babel. Maar Daniël bleef staan. Waarom? Omdat hij zijn keuze gemaakt had. Ik ga me niet laten verontreinigen. Gemeente, Efeze 2, vers 1 tot 10. Als u vandaag echt een half uurtje hebt, lees die 10 versen even. Het is zo'n prachtig gedeelte hoe Paulus daar neerzet dat wij gered zijn door genade. Dat wij alle verloren lagen, maar dat wij gered zijn door het offer van Jezus Christus. De eerste 4, 5 versen. En dan zou je zomaar een punt kunnen zetten. Maar vers 6 zegt dan, daarmee, gemeente, heeft hij ons gezet in de hemelse gewesten. Waarom? Om daar hem te vertegenwoordigen. Ga maar lezen. Ja, maar wat ga ik dan doen, Johan? Ook daarin geeft Paulus een prachtig antwoord. Om te doen, daar moet je eens over nadenken. Om te doen, Efeze 2 vers 10, de werken die God van tevoren al heeft voorbereid. Gemeente, hoe vet is dat? Ik lees daarin dat het eigenlijk dus alleen maar erop neerkomt dat ik bereid ben om God te delen in mijn leven met anderen. En dat het dus kennelijk God is die gesprekken op een volkstuin, die gesprekken in een winkelstraat, die gesprekken op uw werk, die anderen naar u laten kijken waarvan die denken, joh, wat is er met die kerel, wat is er met die vrouw? Weet je, als ik Daniels leven bekijk, gemeente, dan zie ik alleen maar een man die vasthoudt aan het dienen van zijn God. Dat doet hij door 3 keer op een dag gebed te hebben. Dat doet hij door zijn vrienden te ontmoeten. Maar ik lees eigenlijk nergens dat hij actief, snap je? Hij gaat alleen maar reageren op dingen die hem gevraagd worden. Die droom die hij uit moet leggen, daar gaat hij op reageren met zijn vrienden. Op het moment dat dat bevel komt, dat hij andere goden niet mag dienen, gaat hij terug naar zijn binnenkamer en hij gaat bidden. En het zijn elke keer andere mensen die dat zien, die daar stinkend jaloers op worden op een of andere manier. Dat is ook zoiets raars, hè? En die hem vervolgens in een brandende oven willen hebben, of die ze in een leeuwenkuil willen hebben, maar die vooral afscheid willen nemen van deze mannen. Waarom? Omdat ze God vertegenwoordigen op deze wereld. God vertegenwoordigen midden in een wereld die bol staat van de afgoderij. Gemeente, ik heb me bedacht toen ze voor dat gouden beeld stonden. Die geschiedenis kennen jullie ook wel, hè? Als ik lees hoeveel jongeren er uit Israël weggevoerd waren, dan blijven er 3 voor dat beeld staan. Maar dan moeten daar meer Joden gestaan hebben. Dat kan niet anders. Maar deze 3, of deze 4 mannen, Daniel was er om een of andere reden niet, maar die blijven staan, ondanks het geweld, want ik durf te zeggen dat het geweld was, wat Nebukadnezar op hen afvuurt. Dat is bizar. Gemeente, Nebukadnezar bouwt daar een beeld van 26, 27 meter hoog. 3 meter doorsnee, puur goud. Hij rukt, de geleerden zeggen ongeveer 1200 muzikanten aan. Ik kan vanmorgen enorm genieten van wat hier gebeurt, muzikaal. Maar als er 1200 staan. Nebukadnezar heeft echt een bak herrie. En gemeente is precies hoe de duivel ook in uw leven kan werken. Met zoveel overweldigende dingen op je leven afschieten. Weet je, een beeld van 26 meter hoog, 3 meter doorsnee, met zoveel geluid, met iedereen die buigt, ga maar blijven staan. In uw leven kunnen zoveel dingen afgevuurd worden. In ziekte, in u alleen voelen, in afwijzing, in gepest zijn, weet ik veel wat. Als ik kijk naar wat er in de wereld gebeurt, en je gaat het nieuws elke dag lezen. Nou, als je nog nooit depressief geweest bent, dan word je het dan. Maar weet u, gemeente, ik geloof meer en meer dat God van ons vraagt dat wij blijven staan. Snappen jullie? Dat wij blijven staan voor al de herrie die de duivel aan het bouwen is in deze wereld. Dat wij blijven staan voor al die gouden beelden die op ons afkomen. En dat wij durven gaan zeggen, midden in deze wereld, beste Nebukadnezar, wij zullen voor uw beeld niet buigen, want wij hebben een God die ons zal redden. En moet je opletten, daar was ook nog een komma. Zelfs al doet hij dat niet. Mensen, wat een autoriteit sprak daaruit. Zelfs al doet onze God dat niet, zullen wij, zeggen die drie vrienden, voor uw beeld niet buigen. En inmiddels was Nebukadnezar woest. Hij had zelfs gezegd tegen die drie vrienden, wie denken jullie dat jullie zijn? Hè? Wie is die God, zegt hij dan, die jullie uit mijn hand zal redden? 7 versen later zegt hij, jullie God is de God. 7 versen later. Waarom? Omdat de drie mannen niks doen dan tussen aanhalingstekens alleen blijven staan en niet buigen voor het beeld wat voor hen neergezet is. Gemeente, God roept jullie op om te gaan staan als bewoner van het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Om te gaan staan als christen, terug te komen in de rijdans. Terug te komen aan zijn hart. Voelen jullie wat God vanmorgen wil vertellen? En broeder, of jij nou 89 bent en je lichaam wil niet meer. Of dat je hier zit en je bent jong en je denkt, ik heb heel de wereld nog voor me. Weet je, wij mogen staan omdat onze koning leeft en het raakt me. Want we kunnen soms het gevoel hebben dat we uitgerangeerd zijn als we 89 zijn. Of als we ziek zijn, of whatever. Maar het is niet waar, gemeente. Want wij leven een leven wat uit Christus is. Wij leven een leven wat zeker is in Hem. Hoe onze lichamelijke status ook eraan toe kan zijn. Want ja, wij leven in een niet perfecte wereld. Maar we hebben een belofte, toch? We zullen dansen op Gouden Straat. Gemeente, de wereld snakt ernaar dat de zonen en de dochters van God openbaar worden in deze wereld. En dat u met uw leven, met alles waarvan u zelfs denkt dat u het niet kan, dat u tevoorschijn komt. En dat u zal gaan ervaren, dat geloof ik. Dat u zal gaan ervaren dat God leeft. Ik wil het getuigen niet om wie ik ben, maar dinsdagavond zat ik thuis. En er was niemand thuis. En om 9:30, ik zat in mijn Bijbeltje te lezen. Dat klinkt al heel heilig, hè, maar dat zat ik te doen toevallig. Een beetje voor te bereiden voor gisteren. En opeens komt er een broer in mijn gedachten waarvan ik denk, die heb ik al heel lang niet gezien. En ergens weet ik dan soort wel van, als dat soort dingen gebeuren, dan moet je eigenlijk je antenne al uitsteken. Want dan gaat God kennelijk iets zeggen. En ik heb hem gebeld. En ik heb hem gevraagd of ik even een bakkie kon komen doen. Want we hadden elkaar best al een paar maanden niet gezien. En we hebben het gehad over Daniel. En ik rijd weg. En hij zegt bij de deur, yo, zo noemt hij mij altijd. Ik geloof dat God je gestuurd hebt vanavond, want dit was wat ik nodig had. Weet je wat er gebeurt als ik naar huis fiets? Dan ben ik misschien wel het meeste gebouwd van alle twee. Omdat God een naam in mijn hoofd geeft. Ik het initiatief neem om te bellen en een avond heb met die gozer waarin we, dat mag dan misschien niet, maar ik zeg het gewoon, waarin we een lekker glas bier gedronken hebben. En een goed gesprek hadden over waar hij zit en hoe teleurgesteld hij was in mensen. En God daarin eigenlijk aan het verliezen was. En buiten dat hij bemoedigd is, gemeente, zit ik op de terugweg naar huis op mijn fietsje. Toch wel een lied van God te fluiten. Dat ik denk, Heer, hoe werkt dit? Want dwars door dit alles heen bemoedigt u mij ook enorm. In wie hij is in mijn leven. In een relatief klein ding, biertje doen bij je vrienden. Gemeente, ik wil u oproepen om bewust te zijn dat als het waar is dat u een christen bent, dan betekent dat dat Gods geest in u woont. Toch? U bent een tempel van de Heilige Geest. Dat betekent, gemeente, en misschien is dat stukje bewustwording gewoon eens mee te nemen naar huis, heel actief zou ik bijna zeggen. Dat betekent dat God het verlangen heeft om elke dag met u te spreken. En ik zal u bekennen, gemeente, ik neem nogal eens genoegen met af en toe een druppel van God. En dan kan ik op mijn fiets zitten en enorm, enorm blij zijn met wat God die avond gedaan heeft. Ik zal u een ander komen ook vertellen. Weet je wat God dan op mijn fiets zegt? Geeft hij me eigenlijk gewoon een draai in mijn oren. Zegt hij van ja, joh, wees er blij mee. Maar dit is wat ik elke dag voor je heb. Snap je? Want Jezus belooft ons dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien, toch? En gemeente, misschien is de kern van de preek wel, wees nou eens een keer niet langer, en dat zeg ik 100% tegen mezelf, wees nou eens niet langer blij met af en toe een druppel. Maar geloof God op zijn woord dat hij stromen van levend water uit je binnenste wil laten vloeien. En dat, hoe groot of hoe klein het is, weet je, ik zie een Jezus rondlopen, nou ik stop hoor, maar ik zie een Jezus rondlopen op deze wereld die continu een schare om zich heen had. En weet je waar ik het meeste van geniet? In die verhalen die Jezus heeft met individuen. In een vrouw bij de put, in een bloedvloeiende vrouw die hij ontmoet, in een vrouw die gestenigd dreigt te worden omdat ze overspel heeft gepleegd en waar Jezus als een daar een hele theologie van het Jodendom omver gooit, zou ik bijna zeggen, door te zeggen van joh, weet je, snappen jullie? Jezus ontmoet mensen. En op het moment dat Jezus mensen ontmoet, veranderen die mensen, toch? Gemeente, als je hier ja tegen zegt, dan betekent dat, en weer tegen mezelf, dan betekent dat dat als ik mensen ontmoet, en ik geloof dat God in mij woont, dan ontmoeten die mensen Jezus. Toch? Gemeente, kom. Ik geloof dat dit een boodschap is waarvan God ons wakker wil roepen. Tevoorschijn wil roepen. Niet langer in je eigen bulp, hè, en echt, gemeente, ik zeg het zo tegen mezelf, maar niet lang in je eigen bulp te zitten en te zeggen van God is groot, want dat is zo. Maar deze samenkomst, gemeente, is erop gericht om God groot te maken. Maar deze samenkomst hoort eigenlijk de voeding te zijn om door de week Christus te vertegenwoordigen in deze wereld. Daar is deze samenkomst voor bedoeld. En niet om, tuurlijk, ontmoet elkaar, hè. Schiet me dadelijk niet af of zo, weet ik veel. Maar het is bedoeld om van hieruit de wereld in te gaan en daarin christen te zijn. Bewoner te zijn van het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En hem te vertegenwoordigen. Hij heeft dit model gekozen, gemeente. Om zijn geest uit te storten in zondige mensen, zou ik bijna zeggen. Waarom? Om heilig, heilig, heilig te worden en te leven. Hem te vertegenwoordigen in deze wereld. Dit was niet voorbereid. Maar ik geloof oprecht van alles wat er gebeurt in de dienst. Dat God u als gemeente wakker wil roepen, gemeente. En nog iets. Ik ga u iets bekennen, omdat ik geloof dat van de gemeente af moet. Ik heb hier vaak gestaan en ook thuisgekomen, gemeente. Ik ga even schuld belijden. Dat ik tegen mijn vrouw gezegd heb van, Peet, er zitten daar toch wel heel veel oude gasten in de gemeente. Dat heb ik gezegd. En waarom weet ik niet, maar ik realiseer me ineens dat dat misschien wel eens vaker over jullie uitgesproken is als gemeente. En het is een kijken met natuurlijke ogen. Een gemeente, ik zou heel graag, ook in gebed, jullie als gemeente willen vrijzetten om christen te zijn. En dat maakt niks uit wat jullie gemiddelde leeftijd is. gaan we doen. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer, voor mensen als Daniel. Ik wil u danken, Heer, dat u ons gered heeft. Dank u wel, Heer, dat wij Pasen gevierd hebben. En ik bid, Heer, dat het ons hart volmaakt op dit moment ook. Heer, dat u tevoorschijn kwam. En dat u de dood overwonnen heeft. En Heer, dat u naar de hemel ging, Heer, om uw geest uit te storten over alle vlees. Heer, en hier zijn wij als gemeente. Met wie we ook zijn. Heer, maar er zitten zoveel tempels van uw geest hier, Heer. En Heer, als het waar is dat 12 mensen het voor elkaar krijgen, Heer, om de hele wereld te bereiken, dan bid ik, Heer, dat we misschien opnieuw wakker gezet worden om te staan. Te staan midden in al die grote beelden die in de wereld gemaakt worden. En Vader, ik wil echt elk woord wat over de gemeente uitgesproken is, dat het stoffig zou zijn, grijs zou zijn of wat dan ook. Ik weet niet hoe ik het noemen moet. Maar Heer, ik wil die woorden echt breken in de naam van Jezus. Heer, want het houdt het leven van God tegen. En ik breek het, Heer, in het bloed van Jezus Christus. Heer, ik zegen de gemeente dat uw stroom van levend water zal gaan vloeien dwars door de gemeente heen. Ik bid, Heer, dat nieuwe dingen open zullen gaan. Ik bid, Heer, dat mensen die hier misschien zitten en het idee hebben dat ze klaar zijn met hun leven, Heer, dat ze van nu, op dit moment ook gewoon nieuwe energie ontvangen om te leven en te staan als christen. Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer, en dat uw koninkrijk gebouwd wordt. Heer, en dat niets, hoezeer het ook anders lijkt, maar dat niets u uit de hand loopt. In Jezus' naam. Amen.